en Matthäus hoofdstuk 7, vanaf vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Tot zover. Het allereerste waar ik even wil op wijzen, dat is dat we hier dus te maken hebben met een van de zoveel geboden van de Heer Jezus. Het is eigenlijk dus een bevel, ga in. Maar omdat ik dat belangrijk vind, om dat toch even op te wijzen, dat is, ja, je kunt wel in de buurt van een opening komen te staan en daar zo blijven rondhangen en kijken wie dat er allemaal binnen gaat en wie dat er misschien weer naar buiten komt. Dat zou kunnen, hè. Maar het is dus wel duidelijk een bevel van de Heer om daar door te gaan, door die enge poort. Hè. Dat wil dus eigenlijk zeggen, dus niet bij de pakken blijven zitten. En toen ik daarover nadacht, dan moest ik eigenlijk wel aan mijn oudste dochter Abigail denken. We gingen als ze klein waren, dikwijls een keer gaan zwemmen. Dat was een van de weinige dingen die we konden doen van de grote nadwinning. In de grote vakantie, wat moet je gaan doen? En zij had zo altijd de gewoonte van te rennen naar dat water. Hè? En juist voordat ze er ging moeten inspringen, had ze een goede frein. Wat? Ze had een beetje watervrees en het was weer te nat. En het was misschien wel koud. En dan, achter zo'n naloop, stapte ze heel voorzichtig in dat water. En ik denk, als we moeten het koninkrijk van God binnengaan, dan misschien ook wel heel enthousiast een keer uit onze slof kunnen schieten en zeggen, ja, maar het is niet altijd zo evident om dan die vrees te overwinnen, want er is toch wel wat vrees mee gemoeid. Vrees die moet overwonnen worden. De Heer Jezus zegt toch klaar en duidelijk op andere plaatsen dan, wie zichzelf niet verloochent en zijn kruis opneemt en mij dan volgt, dus dat zijn geen evidente dingen, hè. Jezelf verloochenen, dat is een levenswerk. Wat me toe te zeggen, ik ben er elke dag, moet ik dat opnieuw doen. Ik denk de meesten van ons, als we eerlijk zijn met onszelf, dat is nu juist de uitdaging van het christen zijn, dat je moet jezelf verloochenen. De vrees om aan dat kruis genageld te worden, want we laten toch niet vergeten dat het kruis uiteindelijk een foltertuig is, hè? Met de bedoeling om ja, die persoon die dat kruis moet meeschouwen, om hem uiteindelijk ermee kapot te maken. Hè? Dat is de bedoeling van een kruis. De Heer Jezus zegt, ja, maar neem toch maar dat kruis op. Dat is eigenlijk ja, soms het bewijs dat je jezelf verloochent. Had Jezus zichzelf niet verloochent, dan zou toch dat kruis niet gedregen hebben. Je zou wel bedankt hebben, niet ervoor. Dus die vrees overwinnen, hoe doe je dat? En ik dacht aan een tekst, en ik heb hem niet opgezocht, ik had dat eigenlijk moeten doen, maar ik zie dat het er niet bij staat. Maar het is in een van de Johannes, dat zal wel de eerste Johannesbrief zijn, waar staat, dat volmaakte liefde de vrees uitdrijft. En ik denk, als we willen gaan ingaan, door die nauwe poort, op de manier dat de Heer Jezus dat eigenlijk voor ogen heeft, dat dan eigenlijk maar alleen kan gedaan worden wanneer dat die vrees overwonnen wordt door liefde. Ik denk, de dingen worden zo veel gemakkelijker als je dat kunt doen voor iemand dat je eigenlijk ziet. Verstaat? Als Monique zegt, ik zeg, ga ik de afwas doen? Ah, natuurlijk, natuurlijk. Waarom zou ik de afwas niet doen? Ik zie ze hier, hè? Maar een ander zit op basis, hè? Ik wil nu niet zeggen, dames, dat kunnen we niet hebben ze zien, maar ik wil maar zeggen, als ik zou kunnen van tussenmuizen, dan zou dat misschien wel een keer durven doen, hè? Stel, tot wat dat liefde uiteindelijk allemaal in staat is. Je doet dat dan zo graag voor elkaar. Want die poort waar de Heer Jezus van spreekt, dat is eigenlijk een hele nauwe split. Misschien meer weg van een spleet dan van een echte poort. En ik had hier zo een tekeningetje gevonden. En ik zei, ik ga dat toch een keer meedoen. Het is wel niet zo gebruikelijk als er gesproken wordt om tekeningetjes te tonen. Maar ik zal dat nu toch een keer tonen, want het is toch zo voor zichzelf spreken. Hè? Als dat nu zou het poort zijn, waardoor dat die madame hier met haar valiezen en haar schone hoed naar binnen zou moeten gaan, dan zou ze wel een probleem kunnen hebben met haar valiezen en met haar hoed om binnen te gaan. Begrijp je de hint? Die kunstenaar die had een boodschap en die wil zeggen, ja, als je door die poort gaat willen binnen gaan, dan ga je misschien wel het een en het ander moeten afleggen. En ik had er nog een ander eentje gevonden dat er eigenlijk al een stuk beter optrekt. Kijk, zie, dat vind ik dan wel, ja, de ding snapt wat dat er, die heeft al een paar keren geprobeerd. En is tot ontdekkingen gekomen, je hebt precies niet veel geen kleren niet meer aan, hè? Zie, en je neemt geen ballast meer mee. En ik denk wel dat de Heer Jezus dat bedoelt, als hij zegt, ga in door die nauwe spreet. In de Hebreeënbrief staat er, legt dan af alle last. En dan bedoelen we zeker en vast ook die zondelast die we mogen afleggen door het offer van Jezus Christus. Hè? En dat binnengaan nu, want dat is nu eigenlijk, dat brengt mij hier bij die tweede tekst van Petrus. In de tweede Petrusbrief, we hadden onlangs het voorrecht en het genoegen om een keer met onze broeder Jos die brieven van Petrus te behandelen in de Bijbelstudies. En in die tweede staat er daar een versje. Iedere keer dat we in de Petrusbrieven belanden met Bijbelstudies, ben ik daar bijzonder door aangetroffen. En staan daar dingen in, nu onlangs weer, waar ik echt van onder de indruk ben. Je hebt misschien al gehoord aan mijn bidden dat ik ook een beetje zo in die richtingen bidden. Om die karakteristieken van de Heer Jezus. We kunnen misschien, dat is dan die tweede tekst een keer lezen in 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. Ik zou die graag in verband brengen met die tekst die we daar juist te lezen hebben over die nauwe poort. Want vergeten we toch niet, terwijl we toch over binnen gaan hebben, dat Petrus de man is eigenlijk die ons moet wegwijs brengen als het over binnen en buiten gaan is. Hij was toch de man die de sleutels van het koninkrijk gekregen had en die toch moeten goed volgen op hetgeen dat hij zegt. En hij gebruikt die sleutel van dat koninkrijk een paar keer in zijn bediening. Ik denk de eerste keer dat dat op die Pinksterdag is, wanneer dat hij daar wanneer dat ze zeggen op een bepaald moment na zijn toespraak, ja, wat moeten we nu doen? Hè? Dat hij dan zijn sleutel in het sleutelgat steekt en zegt, in ieder geval nu bekeren zich, hè? En laten zich dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot verheving van zonden en zo te gaven van de Heilige Geest krijgen. Ik denk dat dat de eerste klik van dat slot is. Hè? En ik denk de tweede klik van dat slot. Want hij zegt hier in vers 11, ik ga misschien eerst eens vers 11 lezen om het verband te leggen. Hij zegt dat, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Zo, hij spreekt weer opnieuw over hoe dat je dan moet binnengaan. Dus het verband is, zit hem daar ergens in dat binnengaan met die nauwe poort. Hoe dat we dat nu juist gaan moeten doen. Wel, we gaan een keer beginnen lezen vanaf vers 5. En daarom, en laat me nog een keer beginnen, want ik zou graag een accent leggen op die daarom. En daarom, daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En dan verder, aan de deugd, kennis. Aan de kennis, zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing, volharding. Aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijvert u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en onze zaligmaker Jezus Christus. Ziet, ik denk dat dat hier schoon illustreert wat dat die man hier aan het proberen is. Hè? Dus het gaat er niet alleen om een smalle poort. Het gaat ook om een smalle weg die erachter moet afgelegd worden. Hè? En ik denk die smalle weg, die loopt een beetje bergop, want die gaat ons uiteindelijk naar het nieuwe Jeruzalem brengen. En als je in de Bijbel leest, als het op het moment dat je in de richting van Jeruzalem gaat, dan is dat bergop. Hè? En hij ging op naar Jeruzalem, staat er iedere keer, moet een keer opletten. En hij ging op, en als ze weggaan van Jeruzalem, is het altijd afdalen als ze doen. Eigenaardig, hè? Maar ik denk niet dat dat toeval is. Maar we weten als wij op de weg zijn waarop Jezus gaat, dat we licht hebben aan onze voet, dat dat eigenlijk de vergeven baan is. In Jeremia hoofdstuk 35, heel dat stukje gaat over een vergeven baan. Het gaat eigenlijk wel meer over toekomst. Maar ik denk, iemand die nu, vandaag op de weg van de Heer is, die bewandert net zo goed een vergeven baan, zoals het dat toen zal het geval zijn. Hè? Nu, met een lastig kruis, hè? Niet makkelijk, hè. Nu, ik denk dat er rond heel wat misverstanden circuleren. Want, en onze broeder Jos heeft de laatste tijd daar ook een paar keer naar verwezen, die tendens die zo in de christenheid bestaat, om het allemaal heel rooskleurig voor te staan. Ik denk dat je hier ook duidelijk begint aan te voelen dat dat toch iets meer gaat kosten, namelijk je oude ego, dat moet eruit. En daar moet plaatsgemaakt worden en voorrang verleend worden aan dat nieuwe ego, dat van Jezus Christus. Nu, de Heer Jezus zegt, eng is de poort, smal is de weg, die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. En dan in vers 21 van datzelfde stukje, daar staat, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet? De wil mijn vaders. En dan had hij tegelijk verwittigen ook voor valse profeten. Dus ik denk, als we dat binnengaan, als we daarover met mensen spreken, en de mensen zijn geneigd om te zeggen, ja, maar dat is zeker dat ik dat koninkrijk binnengaan zijn, een fluitje van de cent, kleden is zo simpel geworden, kan ik al doen, dat ik al mijn zonen zijn vergeven, en alles is, allee, koek en ei, hé, wat mag die geven eigenlijk druk over? Dan denk ik dat we wel moeten goed oppassen. Want uiteindelijk zegt de Heer Jezus, allemaal in datzelfde stukje, aan een vruchten ga je ze kennen. Zo dus, dat brengt mij bij die brief van Petrus, en vooral dat bij dat stukje waar hij zegt, daarom. Waarom? Wat dat zei hij er juist voor, en dat hebben we niet gelezen, maar dat gaan we nu lezen. Vanaf vers 1, nee, vers 3. Vanaf vers 3, in die tweede brief, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is gekomen, ontvlucht bent. En daarom, ziet u, waarom dat ik daar juist, die daarom wilde benadrukken, dat is eigenlijk de reden waarom dat we ons moeten benaarstigen, ons moeten beijveren, om aan ons geloof, Hans Dirks kwaliteiten, want dat zijn het in feite, al die kwaliteiten toe te voegen. En ik moet hier eerlijk bekennen, ik heb dat misschien al, ik moet misschien dat niet overdreven, maar ik heb dat toch misschien al 40 keer gelezen. En veel voorgebeden ook, en het is nog niet zo lang geleden dat mijn Frank eigenlijk gevallen is, dat eigenlijk niet in wat is waar dat ik moet voor een bidden. Dat gaat er zomaar niet op mij gesmeten worden, zeg je, die deugen. Wanneer? Petrus zegt klaar en duidelijk dat wij dat moeten zelf toevoegen. Moet ik dat doen? Ja, wat? Voegt aan uw geloof toe, zegt hij. Jij moet dat toevoegen. Jij moet die deugd daaraan toevoegen. Dat is wel mooi om ervoor te winnen, maar we gaan er wel iets moeten voor doen. Nu, de manier waarop we het moeten doen is met alle ijver. Ik weet het van mezelf dat ik de neiging heb om een beetje te overdrijven. Ik weet dat iedereen moet om mee oppassen, maar als je altijd mij gaat volgen, gaan we misschien wel een keer in een situatie belanden, dat je zegt, word ik nu beland. Hè? Ik overdrijf misschien al de goede kant, maar ik kan ook al de slechte kant overdrijven. Zie, dus pas dan maar op. Hè? Maar als Petrus hier klaar en duidelijk zegt, beijver u, dat bent ik niet, hè? Dan is de man met de sleutels, hè? Die zegt, dat wil zeggen, smeer maar je kind in, hè? Als je op een bepaald moment tegen Jezus zeggen, hoe komt het dan weer daar die demonie kunnen uitsmeten en best dat hij op de berg wordt? Jezus zegt, ja, jongetjes, dat geslacht, dat vorm maar uit met binnen en vast, hè? Als je gaat vragen aan die merks hoe dat komt, dat je geen Tourmalet niet over kunt. Ja, wist het, dat is voor jongens die trein, hè? Dat is voor gasten die naar de kitten durven smeren. En die alle dagen zoveel kilometers bouwen. En die kunnen dat aan, hè? Die kunnen dat aan, hè? En nu dat wij al die beloften gekregen hebben, waarover Petrus spreekt in de versen 3 en 4, dat wij de goddelijke natuur mogen deelachtig worden. Dan is dat niet voor bij de pakken te blijven zitten. Dan is dat niet voor een leventje te leven van een loser. Hè? Maar wel om die dingen te doen die de Heer van voor de grondlegging der wereld bereid heeft voor hen die hem geloven. Hè? En dat is toch de gemeente, hè? Of ben kantoon. Dat is toch zo. Hè? Zo, Petrus zegt, met betoon van alle ijver. Hè? Dat mag dus wel gezien zijn, zeker, die ijver. Hè? Dan gaan die vruchten blijkbaar ook zichtbaar zijn. Hè? Voeg daarbij door aan uw geloof de deugd. De. Wist ik eens niet anders. Je zegt, als je u inspant. En die kenmerken wil gaan toevoegen aan uw geloof, die kwaliteit, tegenwoordig, men spreekt van niet anders, hè. Aan uw geloof kwaliteit toevoegen, dat betekent, volgens mijn bescheiden meningen, dat geloof iets waard is. Dat je er iets kunt mee realiseren. Op een bepaald moment zegt Jacobus van mensen, dat geloof is waardeloos, zegt hij. Je kunt er niets mee doen met zo'n geloof. Als wij aan ons geloof iets moeten toevoegen, die deugd, dan denk ik dat kwaliteit is. Laat me het lezen, hè. Kwaliteit gaan we niet kunnen toevoegen aan ons geloof als we er niet in geloven. Het allereerste is het geloven. En door het geloof, en dat staat zo in de gewone NBG-vertaling, voegt aan uw geloof deugd, door de deugd, hè, de kennis enzovoort. Hè. Dat is dat we dat niet kunnen doen zonder het geloof. Wat ik wil zeggen is dat het ene uit het andere vloeit. We hebben die zeven deugden. Deugd kan in morele zin opgevat worden, maar het kan evengoed de kwaliteit van uw geloof tonen. En dan denk ik dat je moet gaan denken aan de bevestiging van Gods wegen. Het komt misschien schouwst te zijn voor een voorbeeld te geven uit de Bijbel. Je hebt nu die gemeenten in Openbaringen, de Philadelphia gemeente wordt op een bepaald moment geprezen door de Heer Jezus, omdat ze kleine kracht heeft. Hij heeft kleine kracht, zegt hij. En denk, dat is die kwaliteit van een geloof die hij opmerkt. En door die kwaliteit van dat geloof op te merken, zegt hij, ik ga u een geopende deur geven. En door die geopende deur die ze krijgen, waardoor dat het evangelie zich verspreidt, mogen ze spreken van bevestiging van Gods wil. Zo, ik denk, als wij ons geloof werkelijk kwaliteit willen toegeven, dat we in dezelfde richting moeten gaan. Dat we anders nooit gaan die deugd, die kwaliteit kunnen toevoegen aan ons geloof. Af en toe maak ik er zo'n grapjes over FC de Kampioen. Dat heb je misschien al een keer gehoord. Hè? Nu, FC de Kampioen, dat zijn mensen die het allemaal goed bedoelen, die een hart hebben voor sport, voor voetbal. Die kunnen ervan zingen, van die voetbal. Ze kunnen ervoor samenkomen, van die voetbal. Maar tegen een balschot kunnen ze niet. Ziet? Dat is kwaliteit, hè? Dus ik denk dat we in die richtingen onszelf een keer durven bekijken. Zijn we zo een clubje als FC de Kampioen? Zijn we zo bezig? Met alle respect. Ik wil dat niet zeggen, goed, spotten met christenen, nee. Maar ik zeg het misschien op een beetje spottelijke manier, om je over de strepen te trekken. Voor je te overtuigen dat het moet veranderen. Ik denk, ons geloof moet kwaliteit krijgen, deugdelijkheid. En dat kan door te trainen. Maar nu, door de deugd staat er dan iets verder. Maar goed, spreken op mijn blaadje dat ik het al kan vertalen in de tijd. Hè? Door de deugd de kennis. Want door te trainen, hoe gaan we dat in de praktijk brengen? En wel simpel, hè? Je kunt bidden, je kunt vasten, je kunt naar de Bijbelstudie gaan, je kunt de bijeenkomsten niet verzinnen. Dat zijn allemaal inspanningen die je doet, die je opbrengt, waardoor dat je in feite door die kennis automatisch je kennis verruimt. Het is niet met thuisblijven dat ik ga kennis krijgen. Het is niet met niet in een Bijbel te lezen dat ik kennis ga vergaren. Zo, het is door de deugd die toegevoegd is, dat nu een stap verder gaan. Ik wil die kennis toevoegen. Wat ik wil zeggen is, we moeten niet gaan beginnen denken, ik ga hier direct een demonstratie geven ze, van broederliefde of van liefde tegen allen, wanneer dat je die andere fases niet doorgaat. Het begint bij het geloof. Ons geloof moet deugdelijkheid krijgen. Die deugdelijkheid heeft voor gevolg dat we op kennis, op jacht gaan naar kennis, naar oefening. Hè? En het ene volgt uit het andere. Zo dus, door kennis dan, zelfbeheersing. Hè? Mensen die niet langer christen zijn, dan heel kort geleden, die gaan het allicht al wel ondervonden hebben, dat zelfbeheersing, dat dat verdorie niet gemakkelijk is. Om als christen zelfbeheersing te behouden, dat is verre van gemakkelijk. Dat is door die kennis dat je dat opgedaan hebt. Iemand die kennis niet heeft, die vindt van zichzelf dat de kalmste mens het is. Hè? Zelfbeheersing, op wat gebied kun je daar gaan, kan je nu zelfbeheersing aan toevoegen? Dat is praktisch, hè? Ik vind dat zo tof, hè, aan Petrus, dat wat dat hij zegt, dat allemaal zo praktische dingen zijn. Ten slotte van alle apostelen, hoor. Niet speciaal Petrus. Maar ik vind het zo praktisch. Bijvoorbeeld, allee, zelfbeheersing. En we zitten hier in het Rijke Westen, dus. En we gaan nu waarschijnlijk allemaal in de lach schieten. Want dat is een van de beste trucken voor u, als je een beetje ontdekt wordt, om u weg te steken. Dat is een lachje, hè. Dus lach liever maar niet. Maar ik wil u dat vooral verwitten. Zelfbeheersing, dat is dan iets anders dan vraatzucht. Denk nu niet omdat ik een paar kilo afgevallen ben dat ik je er gewoon te gewoon slaan. Maar ik wil maar zeggen, vraatzucht, dat is toch overdaad. Dat is toch geen zelfbeheersing. Een ander eentje. De koopziekte. Het zijn zolden. Allee, Gerrit, kom aan. Al met je wat geld extra van de bank, het is de moment. Of luiheid, altijd maar streven naar meer comfort. Ja, maar ja, ik zou toch liever dat en dat en dat is gemakkelijker. In plaats van 3 knoppen staan er 5 knoppen aan, ik vind dat toffer. De voortdurende drang naar consumeren, ik heb hier nu vandaag nog gezegd tegen onze broeder. Dat is toch raar dat al die mensen hier komen wandelen, hè? Waarom? Het heeft te maken met consumeren, nee. Eten, drinken, kopen. En de mensen zijn er, nee. Maar doe een keer iets waar er geen consumeren bij te passen komt. Dan mag je blijven dat er een handvol mensen komt, nee. Nu, die zelfbeheersing, hebben we dat dan niet nodig? Maar je zegt dat dat komt door de kennis. En je zegt dat die kennis komt door de deugd. En dat die deugd moet toegevoegd worden aan ons geloof. En het is pas dan dat we eigenlijk iets met dat geloof gaan kunnen doen. Hè? Zie? Zelfbeheersing op seksueel gebied. Ik denk dat dat tegenwoordig moet je televisie niet openzetten. Nou, in de voorprogramma's of je hebt al van alle soorten dingen gezien dat je niet moest zien. Huh? Zelfbeheersing op het gebied van opvliegendheid. Ga dat voor jezelf maar een keer na. Op welke zaken dat je persoonlijk zou kunnen jezelf meer in de hand houden, onder controle houden. Zelfbeheersing. Als we binnen de goddelijke natuur deelachtig zijn, dan moeten we eigenlijk Jezus als voorbeeld nemen. En bij al wat wij doen, ons een keer de vraag stellen, zou de Heer Jezus dat ook doen. Goed, tegenwoordig spreekt men niet meer over zelfbeheersing, maar over assertiviteit. Nu, dat is dus een modewoord geworden nu in onze dagen. Als je een examen gaat doen of voor een job solliciteren, wat voor profiel zoeken ze? Abe zoekt niemand die assertief is. Nu, sta mij toe te zeggen, volgens Van Dalen wil dat niet meer zijn dan zichzelf durven zijn. Nou, maar dat is precies wat dat de Satan is, hè. En dat is precies wat dat de Satan is. Daarvoor moet je toch geen christen zijn voor jezelf te durven zijn, hè. Zijn jullie akkoord? En wat zegt hij? Zegt hij niet akkoord zit, hè. En weet je wat? Je moet het kalmtjes kunnen zijn, hè. Dames en heren, zeg je dat je een geloof bent, dat je er allemaal ziet wat in de voeten te kassen. Want ik duld dat hier niet, hè. Dus de manier, hè, waarop dat ze assertief zijn. Voor mij heeft dat niks met het karakter van de Heer Jezus Christus te maken, hè? Assertiviteit. Maar iedereen vindt dat nu wel moeten, hè, kunnen. als je niet assertief bent, dan zijn we sorry. Wat zeggen de mensen? Je moet voor jezelf durven opkomen. Je moet geen ongelijk leiden. Zoals nogthans in de Bijbel, leid liever ongelijk. Daar zijn ze niks van, moet dat niet doen. In de Bijbel staat er dat je te kosten van alles de vrede moet bewaren. Oh, nee, je moet van een, je moet, oei. Zou er waarschijnlijk opstaan. Maar het staat, is een rode lampje dan brandt, of het is nog altijd aan het opgaan. Het is nog altijd goed. Een man had gesproken. Het is juist. Ja, we verwaarden, bleu. Goed. Excuseer. Nu, onbeschaamdheid, dat is ook iets wat een van die kenmerken van de eindtijd is. En ik denk dat assertiviteit dat daar heel dichtbij aanleunt. Goed, ik ga daar niet meer over zeggen. Ik ga proberen achterom. Maar het is door de zelfbeheersing, nee, ik ga nog niet direct verder gaan. Dat vasten en dat bidden. Vroeger sprak men daarvan. Hè? Vroeger was dat een godsdienstige oefening, zeggen ze dat tegen. Moet dan nu een keer gaan van preken. Ik ben zeker van, dan moesten de meeste kerken een week of drie achter elkaar over vasten en bidden spreken, dat er geen mens niet meer komt. Allee, overdrijven misschien een beetje. Maar het is door zelfbeheersing te leren dat je volharding krijgt. En dat zegt Petrus. Door zelfbeheersing voeg je de volharding toe. Volharding, dat is dat je dat een keer mag opduwen. Je moet dat niet doen. Je gaat dat hier misschien een beetje voelen zwaar van onder, maar niet van boven. Maar ik wil maar zeggen. Als we volharding gaan willen leren, dan zal het door zelfbeheersing zijn. Ik vind het zo jammer dat er zoveel mensen nu, de dag van vandaag, ik weet niet hoeveel duizenden in België alleen nog maar, in de problemen zitten, gewoon omdat ze zich niet kunnen beheersen op het gebied van financiën uitgeven. Mensen zitten in Amerika, er zit een gemiddelde Amerikaan met 16 kreditkaarten. Dat is niet meer voor mij te lachen, is hè. 16 kreditkaarten, stel ik je voor. Dus dat is, als je niet meer boven, als je geen geld meer hebt, een nieuwe kreditkaart nemen, om dan weer, en dan moet dat allemaal op tijd een stond een keer met zijn kopje boven water komen, of je krijgt een probleem, hè. Dus, is dat een overbodige, is dat iets wat dat overbodig is? Waarom denk je dat mensen moeten werken van 's morgens tot 's avonds, bijklussen en wat weet ik allemaal, dat ze in slaap vallen, als het moment gekomen is om te luisteren naar Gods woord? Hoe komt het? Omdat ze zo bezig zijn met dat consumeren en die dingen van de wereld, waardoor dat ze zodanig de slaaf geworden zijn van de welvaart, die dingen van de wereld, waardoor dat je in een probleem komt. Zou een beetje volharding dan uiteindelijk niet nuttig zijn om aan ons geloof toe te voegen? En hij zegt dan, wanneer dat die volharding daar is, dan komt die godsvrucht openbaar. Want het is door die volharding dat die godsvrucht komt. Ziet hoe dat het ene uit het andere vloeit. Het is niet alsof dat je moet zeggen, ja, zijn hier een paar dingen dat ik aan mijn geloof moet toevoegen, ik ga een keer dat nemen, of ga ik je dat nemen, nee. Die volgorde is zo belangrijk. Je moet beginnen met deugd. En dan een stap verder. Altijd maar een stap verder. En van het ene komt iedere keer het andere. Uit het ene bloeit het andere. Godsvrucht. Denk, we kunnen geen schoner voorbeeld hebben dan onze Heer Jezus zelf. Als je wil vrucht zien, als je wil weten wat dat is, als je dat wil proeven en smaken, kijk naar hem. Ik denk dat het de godsvrucht is die de Heer Jezus zo consequent maakt in heel zijn gedrag. Hij heeft nooit gezegd, Ik zie dan niet zitten. Jezus zag alles zitten. En moet ik in die dagen bekijken. Als ik in Matthäus begin te lezen. Je gaat een berg op en je begint te preken. En het is een aaneenschakeling van allemaal gebeurtenissen in zo'n korte tijd. Dat ik dat dan eigenlijk niet van verschiet had. En een keer een tukje doet in dat schip. He. Wat jij daar door in een werkdag zitten, moet ik rekenen en taal. Wat een werkdag dat is. Dat de Heer Jezus altijd maar bezig is met de dingen van zijn vader. Maar geen moment gezegd, ja maar zeg, laat me een keer even gerust. Ik heb geen tijd. Of ik heb geen hoesten. Of ik zie het niet meer zitten. Nee. Het enige wat we hem horen zeggen, en dat was dan ook het laatste. Het is volbracht. En het was dan ook volbracht. Het was dan gedaan. Hè? Nu, die godsvrucht is er nodig om die echte, ongeveinsde broederliefde teweeg te brengen. Hè? Wat dat ik dikwijls een keer zeg, en denk niet dat ik dat nu zeg, omdat mezelf van een hoger niveau achten. Ik ben daar even goed, moet daar even goed voor passen, dat ik dat niet doe. Hè? Maar dat verandert niks aan de kwestie. Er staat zo dikwijls in de Bijbel dat we moeten zien dat we niet veinzen. Dat is toch niets gemakkelijker dan iets te veinzen. Je doet gewoon alsof dat het er is en iedereen denkt dat het er is en voilà, dat is gepasseerd en je zit er van alle dingen. We moeten elkaar lief hebben met ongeveinsde liefde. En dat staat meer dan eens in de Bijbel. En niet alleen over broederliefde. Er staat af en toe, maar ik zoek op het woordje ongeveinsd in de concordantie of zo. Het zijn er genoeg op het internet. Hey, concordanties waar je kunt zoeken. Van de zoekmachines. Maar zonder godsvrucht, echte godsvrucht, gaan wij niet in staat zijn om die ongeveinsde liefde te produceren. We kunnen wel proberen een imitatie daarvan te brengen. En het is wat dan het is. Maar als we op de deur gaan denken dat we met wat schoon bloemetjes en dingen die goed op techten gelijken, dat we daarmee door die nauwe poort gaan wringen. Ja. Ik denk dat geloof, dat geloof kan maar zijn deugdelijkheid bewijzen wanneer dat de echtheid van al dat andere dat we moeten toevoegen, dat moeten we zelf doen, dat echt is. Ja. En dat is dus voor ons eigenlijk de opgave. Door de broederliefde staat er dan tenslotte nog de liefde jegens allen. En zo gaan we dan naar binnen. En zo gaan we de Heer Jezus leren kennen. Dat is hetgeen dat Petrus zegt. Ik zou nog graag tot slot die tekst een keer met u willen lezen. In 2 Petrus. Ik vind het zo'n prachtige tekst. Om iedere keer weer opnieuw jezelf mee te besproeien als het ware. Want het is echt het effect van een douche. Dat je weer met je beide voeten op de grond gezet wordt. Laat ons maar lezen terug vanaf vers 3 tot en met vers 11. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus.